Stof voor onze overdenking is het u voorgelezen schriftgedeelte uit 2 Koningen 4. Ik lees daar alleen van voor het vijfde vers, 2 Koningen 4, vers 5. Daar spreekt het woord des Heren aldus. Zo ging zij van hem en sloot de deur voor zich en voor haar zonen toe. Die brachten haar de vaten toe en zij goot in. Tot zover. Schrijf hij hierboven dat andere schriftwoord, maar dan in een speciale betekenis uiteraard, vreugdeolie voor treurigheid. Wat is het aangenaam als wij tussen alle berichten door, die je elke dag hoort en waar je elke dag mee te maken krijgt, van tegenheden, tegenspoeden, ziekte, ellende, als wij ook uit het woord van God geconfronteerd worden met goede, met de goede boodschap, met de boodschap van Gods trouw en van Gods ontferming. Want uit die boodschap blijkt dat God een God is van ontferming. En al klopt dat misschien niet met onze bevattingen, zoals wij er vaak tegenaan kijken. En denken die of die vindt geen ontferming. Dan kan de Heer het toch zo maken dat hij zulke moedeloze en neergebogene de baten doet ervaren van het geloof dat alle dingen mede moeten werken ten goede. En dat ook al die scherven die er zijn, alles wat voor ons misschien vaak zinloos voorkomt, dat het in het licht van Gods bemoeienis, ook al zien wij het niet, maar dat het toch zo zal zijn. Het is geschied dat zij allen behouden aan land kwamen. En het is geschied als Jezus aan boord kwam van het schip en de storm stilde, dat zij terstond aan land, aan de oever kwamen. Wij kunnen Gods wegen niet volgen, omdat wij mensen zijn. Wij geven God de schuld waar we ons eigen de schuld van moesten geven. En we schrijven op onze rekening wat wij eigenlijk op rekening van Gods genade moesten schrijven. Maar dan is de troost juist daarin. Het hangt niet van ons rekenen en van ons schrijven en van ons begrijpen af. God zal het al zo maken met al zijn ellendigen dat zij zich eeuwig zullen verwonderen. We krijgen hier weer te horen van een wonder. Een wonder van barmhartigheid. Een wonder waarvan je op het eerste gezicht denkt, nou, dat is weer heel iets anders als die geschiedenis daarvoor. Met die goten of die greppels en dat krijgsgewoel. Dat was heel wat. Wat betekent nou in vergelijking daarmee? Met zulke politieken en landsbelangen, wat betekent nou daarbij de geschiedenis die wij hebben horen lezen van die ene vrouw die in de problemen gekomen is? Is dat de moeite waard om dat nou zo allemaal op te laten tekenen? Ja, dat is wel de moeite waard, anders was het ook niet opgetekend. Het wil ons eigenlijk leren dat God in het grote werkt, maar ook in het kleine. En daarbij moet je bedenken, wat is nou eigenlijk groot en wat is nou eigenlijk klein? Wij vinden sommige dingen groot, waar de Heer niet eens voor omkijkt. En wij vinden sommige dingen misschien klein, waar de Heer zegt, vrouw, groot is uw geloof, u geschiede naar uw woord. Of op een andere plaats, ik heb zo grote geloof zelfs in Israël niet gevonden. Heere, spreek slechts een woord en uw knecht zal genezen. Maar ja, wij horen dat vaak zo niet en zijn meer geïmponeerd door een zee die tot stilheid gebracht wordt en een storm die bedaart, dan dat wij nou inzien de onuitsprekelijke grootheid van de Heilige Geest en van het Heilige Evangelie. Een vrouw is er uit de vrouwen van de zonen der profeten. Dus een profetenvrouw. Uit de zonen der profeten, dat waren profeten, hebben we al eens eerder verteld, die bij elkaar woonden, een soort gemeenschap vormden. Maar ja, daar loopt de dood ook niet omheen hoor. Beslist niet. Daar komt de menselijke rekenkunde ook niet aan te pas. Och, mensen hebben wel eens gezegd, die kan niet sterven voorlopig hoor. Nee, die heeft hier nog een taak. Of die moet nog voor de gemeente zorgen. En die kunnen we niet missen. Tja. Maar je voelt aan dat het meestal rekenwerk is van onszelf. En dat blijkt ook in de praktijk van het leven. De dood gaat nergens voor terug. Voor geen dominee, geen ouderling, geen professor. Geen hardwerkende echtgenoot of echtgenote. Nee. Ja, ik weet wel, de Heer kan in bijzondere gevallen, kan de Heer wel eens iets openbaren en bekendmaken. Dat ons leven gespaard nog zal worden, dat kan. Dat is geen regel. De regel is, alle vlees is als gras. En de heerlijkheid des mensen als een bloem van het veld. Dat kun je zien. Dan moet je eens in de verpleeghuizen kijken. Waar die stakkers van mensen soms helemaal niet meer bij de zin. Waar zijn ze nou nog voor? Hier op aarde. Kunnen wij dat begrijpen? Ze zitten een beetje te knoeien, een beetje te mummelen. De een is lastig en de ander is makkelijk. Maar wat is daar nou het nut van? Maar die man een paar huizen verder, die misschien nog geen 40 jaar is, en die druk in zijn werk is om voor zijn vrouw en kinderen een boterham te verdienen, die is zo weg. Tja. Ik heb zuster Hogenbirk zijn vrouw wel eens horen zeggen, toen haar dochter zo ernstig ziek was, een ziekte waaraan ze moest sterven, kind, kan ik maar met je ruilen. Ik heb, mijn leven is voorbij, ik heb mijn tijd gehad, maar jij, je bent nog zo jong. Maar het gaat niet. Het gaat niet. Maar, ik bedoel, begrijpen kunnen wij dat niet. We kunnen er een vroom praatje over houden, natuurlijk, hè. Maar God alleen, die kan die zondaar, ja, in het nochtans desgeloof sterven. Al begrijpt hij het niet. En die godsregering, al ziet hij er het nut niet van in. toch, God is groot. Al begrijpen wij het niet. Als je eerlijk bent, zou je eigenlijk ook toe moeten stemmen in het leven en in het sterven van gevallen schepselen is een stuk nutteloosheid. Wij staan natuurlijk wel te hameren, er gebeurt niks voor niks en dit en dat. Als we het over het huwelijk hebben, dan zeggen we, die zijn in de hemel gesloten. Maar je zou kunnen zeggen, was het maar laag. Dan zouden er niet zoveel kapot gaan. En zo kun je maar doorgaan. Je voelt, de mens zoekt altijd een verklaring en hij heeft eigenlijk geen verklaring. Het enige, als je daaruit mag komen, dat is kostelijk. Dat Israël op de Heere vertrouwen, zijn hoop op Gods ontferming valt. En stil berust in zijn beleid van nu tot in alle eeuwigheid. Want ja, onze natuur is ook nog boos en opstandig. Die man, die is gestorven. Hij was een profeet. En waarschijnlijk is hij niet oud geworden, want er zijn nog twee jongens in huis. En bij het volk Israël trouwde men meestal niet op zo'n late leeftijd. Daarom is er ook geen reden direct om aan te nemen wat de overlevering wil, dat dit de vrouw van Obadja zou zijn geweest. Er is in de schrift eigenlijk geen grond voor te vinden. Nee, een man die wij niet kennen, maar het is een profeet geweest. En die man is in de kracht van zijn leven weggenomen. En hij heeft zijn vrouw achtergelaten. Dat zal hij vast niet fijn gevonden hebben. Nou ja, het kan zijn dat hij zo verruimd is geweest. Maar ja, je weet het niet. Ook daarin is ieder mens verschillend. En deze geschiedenis verplaatst ons ook nog naar de oude bedeling. Moet ook nog rekening mee houden. In ieder geval, het is een zeer droeve kwestie. Er is die verkoper waar ik mee langs een flat reed. Toen wees hij me zo raar op en hij zegt, daar durf ik eigenlijk niet te komen. Ik zeg, waarom niet? Dus ja, die mensen hebben een wasmachine gekocht. Ze waren nog maar een paar weken getrouwd en die man was dood. Hij moest daar geld gaan halen eigenlijk. Het was misschien wel nog niet helemaal afbetaald. Ja, droevig. Wie rekent daar nou op? En wie rekent daar nou mee? Achter al die ramen wonen mensen. En achter al die ramen is gelach, gevloek, maar ook gehuil en geroep. Weedom en ellende. Daar ligt iemand te sterven. En een klein stukje verder, of misschien wel bij de buur, is het bruiloft. Die zegt, zoet hoor, de buurman is slecht. Zag iets aan, niet te veel lawaai maken. Zo gaat het nou in het leven. De dood maait ook dier kinderen het leven af. Hij vraagt niet naar leeftijd. Deze vrouw uit de vrouwen van de zonen der profeten, die roept tot Elisa. Waar zich deze geschiedenis heeft afgespeeld, weten we niet. Jericho of Bethel of Gilgal, daar had je profetengemeenschappen. Ze roept tot Elisa, zeggende, uw knecht, mijn man, is gestorven. En gij weet dat uw knecht de Heere was vrezen. Dan moet Elisa hem gekend hebben. Wie weet hoeveel keer dat ze er langs gekomen zijn op hun tochten. En dat ze er ook wel gegeten hebben. Er staat hier in het midden van de verdrietelijkheid die je proeft, de moeite en de zorgen, staat toch ook iets wonderbaars. Uw knecht. Zo beschouwde mijn man zich. Zo zou hij gesproken hebben als die nu nog leefde. Elisa. Op hem rust de geest van Elia. Ja. Heeft hij zijn eigen bij weggecijferd. En heeft hij gedacht. En is hij heel blij geweest als hij eens een keertje een boodschap heeft mogen doen voor de Heer. Uw knecht. Dat was mijn man. Ze maakt zich eigenlijk hierdoor even bekend. Die is gestorven. Ja. Niemand heeft hem beter kunnen maken. Geen ene dokter kon meer helpen. Maar gij weet. Zo goed als zij het zelf weet. Gij weet dat uw knecht de Heere was, vrezende. Wat een troost. Midden in de verdrietelijke omstandigheden. Ja, maar die troost die voel je niet altijd. Nee. Want als je midden in de ellende en in het verdriet zit. Dan is dat toch wel waar. Maar je hebt er niet altijd de baten en de kracht van. Maar toch blijft het daarom zo groot. Gij weet dat uw knecht de Heere was vrezende. Sommige mensen kennen elkaar al 30 jaar. En dan weten ze het nog niet. De man van de vrouw niet en de vrouw van de man niet. De ouders van het kind niet. Het ergste is, dat vindt men ook heel gewoon. Vindt men heel gewoon. Men voelt dat niet aan als schuld. Men schrijft er niet eens een keer om te zeggen, ach Heere, vergeef me alsjeblieft die schuld. Want als het aan mij ligt, is mijn vrouw voor eeuwig verloren. Zo slecht ben ik voor de geweest. Geestelijk gezien. Nee, dan heb je dat koude. Een van de meest voorkomende teksten op de advertenties, dat is prachtig dat die tekst in de Bijbel staat. Als je een degelijke krant leest, de Heere kent degene die de zijde zijn. Nou ja, dat is altijd waar. Meer kan er niet af. En de Heere die geen rekenschap geeft van zijn daden. Ja, maar het is wel verdrietig als hij daar nu over na gaat denken. Dat schrijft dan een vrouw of een man. En dan weet ik wel, die advertenties, daar kun je niet zo van op aan. Maar, ja, dat is dan de laatste blijk. Hoe het erbij staat. In de krant. Dan zit je altijd te zoeken of dat er nog iets goeds tussen staat, tussen al die dingetjes. En dat komt wel voor, natuurlijk wel. Maar wat is dit mooi. Gij weet dat uw knecht de Heere was vrezende. Dat is groot. Als je dat wil niet zeggen dat je elkaar als volmaakte mensen kent. Helemaal niet. Want en man en vrouw en kinderen zijn zondaar. Maar dat duidt er wel op. Dat er in bepaalde opzichten, ja, door het hele leven loopt de lijn heen. Maar ook in bepaalde tijden van het leven, ogenblikken, komt dat juist zo uit. Gaat midden in de nood. Midden in de tegenheen, ook wel in voorspoed. Maar dat er opeens die herkenning is, dat je voelt, toch, God alleen, man of vrouw. De Heere, laten we hem vragen. Ja.
Ja, hij zegt niet, mijn man was een bekeerde man. Nee, mijn man was de Heere vrezende. Dat betekende, die geloofde in de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij geloofde in die God, die het offer geopenbaard had. En daarom deed hij niet mee met de kalverdienst. Gij weet dat uw knecht de Heere was vrezende. Een schoon getuigenis. Een getuigenis waarin we eigenlijk opgeroepen worden om die trouwe God daarvoor te danken. Dat zulke ellendige schepselen die vol zijn van mensenvrees en mensenverheerlijking, dat Gods genade nou zo overvloedig is, dat deze man, deze vrouw mag getuigen. U weet het, hij was de Heere vrezende. Ik vind altijd een groot bezwaar, vergeef me dat ik daar even op inga. Want het is ook ter lering, zijn we hier. Ik vind het altijd moeilijk als je in kringen bent waar het vanzelfsprekend is dat de kinderen, die zijn allemaal onbekeerd. Al leven ze getrouw onder het woord des Heren, al mogen ze zijn naam belijden en zijn dood verkondigen. Nee, dan moet je wel wat anders horen. Want dat is het nog niet. En wat gaat daar eigenlijk een afstand schuil, en ook een afstoting. Want je hoort nooit van onze koning is van Israëls God gegeven. Ook jouw koning, dat hoor je niet. Men is daar zo benauwd voor. En waarom? Ja, als jij je vergist, dat is toch niet zo erg als wij ons vergissen. Ja, maar een mens op een droggrond. Er is dan maar één grond die God zelf heeft gelegd in Christus Jezus. Wat kan dat dan verdrietig zijn als je dat merkt? Het is echt niet. Het is niet, toch niet de geest van Christus. Maar het is de geest van ons godsdienstig denken. Want de geest van Christus is, en hij omhelde ze, helste ze en zegende de kinderen. Het lijkt dat je in de was zit als je merkt dat ze dat heilige evangelie van de Heere niet geloven. Dat is wat anders. En naast zich neerleggen. Maar als je nou merkt dat de Heilige Geest wel in hun harten door het woord dat geloof werkt in die middelaar Gods en der mensen. Dan hoef je toch niet te zeggen, vertel nou eens, hoe ben je bekeerd en hoe ben je dit, hoe ben je dat? Nee, uw knecht was de Heere vrezende. Kijk, en dat wil nou ook weer niet zeggen dat dat nou een heilig man geweest is naar godsdienstige maatstaven. Kijk, ik heb altijd een beetje bezwaar, ik heb ze praktisch nooit gelezen, maar je leest wel eens van die bekeringsboekjes, weet je wel, van mensen die al vroeg bekeerd werden, zo gezegd, en dan die kinderen, die doen geen springtouwtje meer en geen hinkhokken meer. Dat zijn gelijk van die hele aparte kinderen. Oh, Nee, de Heere vrezende, dat is toch iets anders.
Dat komt wel openbaar in de praktijk van het leven, maar het komt niet openbaar in onze afzonderingsideeën en onze heiligheidsideeën en noem maar op, juist niet. Juist niet. Want in het leven van dit gezinnetje is het gewone leven buitengewoon geworden. En daar zijn de vreugdes geweest, zoals er in ieder huishoudentje zijn. En er was vader niet te vroom om een spelletje te doen met de kinderen, weet ik wat. Helemaal niet. Kijk, die vrezen des Heren, dat is het weten door het allerheiligst geloof. Daarboven, kinderen, is onze God. Die heeft gezegd tot Abraham: ik zal uw God zijn en uw zaadsgod. Nou was die man de Heere vrezende. En nu is de schuld weer gekomen. De schuld hier, hé. Dat klopt niet, zou je zeggen. Nee, dat klopt zeker niet. Heeft die man dan niet voor zijn zaakjes gezorgd? Ja, natuurlijk. Die man, dat hij de Heere vreest, dat betekende dat hij ook getracht heeft voor zijn vrouw te zorgen. Natuurlijk wel. Maar... je zou zeggen, hij is te vroeg gestorven. Het doorlopend krediet is nog niet afgelost, de lening van de bank. En er waren nog niet zulke maatregelen en verzekeringen, weet ik allemaal wat, dus die man zat in de schuld. En natuurlijk, toen hij nog leefde, toen werd er aan die schuld betaald, want hij zou misschien wel hier of daar wat mee verdiend hebben. Maar nu is die man gestorven. En de schuld is niet afgelost. Dat is akelig vind ik dat. Ja, als ik nog tijd had om na te denken en niet al te veel pijn had en ik zou moeten sterven, dan zou ik het een naar idee vinden, hè, dat je vrouwtje met een heleboel schuld achterblijft. Kun je zeggen, ja, maar de Heer die helpt wel. Dat kan, maar dat geloof, dat heb je ook niet altijd bij de hand. Nee, het is het klopt ook ergens niet, zou je zeggen. Hoe kan dat nou? Die man die de Heere vreesde en die zit in de schuld. Zou zijn vrouw soms een gat in de hand gehad hebben of zou die een te duur huis gekocht hebben? Wat zou er aan schelen? Je weet het soms niet hoe een mens in de armoede terechtkomt. Maar nu is er een schuld weer gekomen waar hij bij in het krijt stond om mijn beide kinderen voor zich tot knechten, tot slaven te nemen. Dat is ook een toestand, een vreselijke toestand, aan een weduwe. Die elke dag misschien denkt, joh, wat lijkt je toch op je vader. Ja, daar zie ik nou je vader weer in. De lust van haar ogen. Om die de kinderen zijn zachtgeplaatst, die zeggen, ja, in principe had die schuldeiser gelijk, want dat en dat staat er in Deuteronomium, als ik een arm ben enzovoorts, dan kon dat, en maar alleen moest je na zoveel jaar, moest je weer vrijgelaten worden. Nou, dat kan best waar zijn, maar ik ben het helemaal niet mee eens zoals men dat hierop toepast. Dit is niet naar Gods wil. Het lijkt natuurlijk wel zo dat je zegt, Elisa legt zich erbij neer, zij moet eerst die schuld afbetalen. Nou, die schuld, die zal wel terecht geweest zijn. Die zal die wel gemaakt hebben natuurlijk. Maar dat het tegen de geest van de wet is, dat hij dit doet, dat staat voor mij vast. Want de geest van de wet is liefde en barmhartigheid en geloof. Nou, hoe kun je dan zoiets doen? Is een kwaaie rakker geweest. En die heeft gedacht, als ik het er maar uit heb.
En op die manier kan hij nog meer verdienen als dat hij misschien zijn schuld uitbetaald kreeg. Menselijke kracht, werken op de akker en op het land, spit, ik zal ze wel krijgen. Die hele geest spreekt eruit. De foeiman schaam is niet geschieden. Ik weet wel, we moeten zakelijk blijven in het leven en overal geen godsdienstige franje van maken. Maar dit is nou voor mij toch een duidelijk geval dat je zegt, nou, iedereen voelt het aan. En zegt, ja, nee jullie. Elisa zeide tot haar, wat zal ik u doen? Hij had ook geen brandkast op zijn rug of zo, of een grote zak met geld. Nee, wat zal ik u doen? Het is net alsof hij een gesprek uit wil lokken, om eens even de zaak af te tasten hoe precies de vork in de steel zit. Wat zal ik u doen? Ja, vertel eens, geef eens te kennen, wat heb je nog in huis? Ja. Ja, man, praat daar nou niet over een arme vrouw. Wou je soms zeggen, als ze nog een mooie stoel heeft of iets dergelijks, dan moet je dat maar verkopen. He? En dan moet je dat eerst maar eens opmaken. Nee, dat niet. Maar ja, wij weten soms niet waar de rijkdom zit. God werkt. We zeggen, als God het een kan, dan kan God het andere ook, ja. Je kunt zeggen, God kan wel een briefje van 1000 uit de lucht laten vallen wat in de hemel gedrukt is. Maar dat gebeurt niet. Tenminste, meestal niet. En mensen die dan, nou ja, heel godsdienstig zijn dat ze niks aan willen pakken. Die kijken ook niet naar boven of dat er wat komt vallen. Maar ze kijken wel onder het kleedje of onder het schoteltje of dat je wat hebt neergelegd. Zo gaat het in de praktijk van het leven. Ja, kijk, God werkt middelijk. Al kan hij ook wel onmiddellijk ingrijpen en onmiddellijk werken. Maar het is de gewone weg des Heren niet. Wat heb je in je huis? Misschien komt er een aanknopingspunt. Ja, mooi, hè? Ja, soms mensen dan denk ik... Je weet soms niet wat je in huis hebt nog. Je weet het. Hier is niet veel. Maar een mens kan het natuurlijk over zijn armoe hebben en dat hij het zo moeilijk heeft. En ja, ik sta zoveel in de schuld. En dat je zegt, ja, maar ik heb toch al heel wat in huis. En misschien staat er nog wel een flesje druppeltjes van de homeopaat. Neemt die eens in? Je weet het maar niet. Buiten we spreken. Wij denken dat we altijd, als we nou iets missen, of iets willen verkrijgen, dan denken we altijd in een menselijke zin daarover. Oh, daar heb je niks aan. Daar heb je niks aan. Oh, gooi dat maar in de vuilniszak. Maar je weet soms niet wat je weggooit. Hij wil goed weten, hoe staat de zaken er nou bij thuis? En ze zei, uw dienstmaagd heeft niet met al in huis. Dan een kruikje met olie. Eigenlijk moet je het verkleinwoord gebruiken. Anderen vertalen ook wel een flesje zalfolie. Nou, dat is maar een klein flesje geweest. Dat kon ja, op de schoorsteen staan. He, om als er soms visite kwam, om de mensen met een beetje zalfolie te verfrissen. Je moet niet denken, een kruid met olie, nee. Oorspronkelijk wordt heen gewezen naar zalving. En daarom is het wel terecht dat men het zo weergeeft. Een klein flesje met zalfolie. Zoals moeder de vrouw soms een klein flesje heeft staan waar ze de handen mee in wrijft. Hè? Om ze een beetje zacht te houden. Glycerine met spiritus of zo. Dan moet je aan denken. Nou, je zou zeggen, als dat nou alles is, dat is niet veel. Nee, dat is zeker waar. Het is niet veel. Maar de Heere kan het weinigen op een zo wonderbaarlijke manier vermenigvuldigen en vermeerderen, nou, dat wij er geen verwachting van hebben. Ja, nogmaals, dat gebeurt natuurlijk niet altijd voor iedereen. Maar dit is wel gebeurd, om ons te leren en om ons te troosten. Elisa zegt tot haar, ga, eis van uw vaten van buiten. Van de buren, van de overburen, bij familie, iedereen in je omgeving. Van al uw naburen, ledige vaten, zorg dat je er heel wat hebt. Niet te weinig. Opent uw mond. Doe uw mond wijd open. Ik zal hem verzadigen. Ja. Dan denk je aan zo'n nest met vogeltjes. Hè. Dan zie je die bekjes van die jongen helemaal opengespet. En dan komt die moedervogel of vadervogel en die doet er wat in. Wat is God groot en barmhartig. Wat denken wij toch klein en benauwd en karig van de Heere. Net alsof God niks kan. En of God nou moeite heeft om een vingerhoed te vullen. Dat is al een probleem. Dat geloven we niet eens. En de ander zegt, als ik eens één keertje echt blij geweest ben. Als ik eens één keertje een zucht. Als ik eens één keertje dit, ja. Dat weet ik zelf nog niet zeker hoor, maar dat zou nog een eeuwig wonder zijn. Ja, dat is wel zo. Alles is een eeuwig wonder wat de Heere doet. Maar zo openbaart de Heere zich niet in zijn woord. Een milde regen zond gewoon Heere op uw bezwijkend erfenis neer. Kijk, als het nou uit de verootmoediging voortkomt, dat we zeggen, laat ook van die milde regen druppelen vallen ook op mij. De onwaardigste, de ellendigste, de dwaasste. Dat kan ik wel verstaan. Maar niet dat wij eigenlijk God in de voorstelling aanduiden als een gierige vrek. God die niks missen kan. Hij heeft al zo lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Ik kan niet zeggen hoeveel vaten daarmee gevuld kunnen worden. Dat kan ik niet zeggen. Dat is onuitsprekelijk. Ga, eis voor uw vaten van buiten. Zorg dat hij er niet weinig hebt. Nou, en dan ga je in je huis. Je sluit de deur voor je toe. Geen afleiding. Geen kletserige mensen. Ook al zijn het dan profeten of profetenvrouwen. Nee, dat is nou een zaak tussen de Heere en tussen jullie. Die jongens die mogen er wel bij zijn. Ja, die mogen erbij zijn. Die moeten het ook zien. Want goedertieren is de Heere. Zijn goedheid eindigt nimmer meer. Maar mensen, vooral godsdienstige mensen, die willen natuurlijk in die fles kijken, want die zeggen, hoe kan dat nou? Hoe kom je eraan? Hoe kom je eraan? Wat is er gebeurd? Vertel eens. En dan willen ze in die fles kijken of dat daar iets geheimzinnigs in zit. Die willen altijd precies alles weten. Uit nieuwsgierigheid. Kijk, als er nou iemand bij komt zitten die zegt, nou, zolang jullie werken, zal ik een stukje voorlezen, of ik zal een stukje zingen, hè, van de psalmen Davids, van blijdschap en verheuging. Nou ja, die zou natuurlijk wel binnengelaten worden door de Heere. en door de kinderen. Maar in het algemeen kan het meestal niet leiden. Want men wil weten hoe je eraan gekomen bent. En het is niet genoeg als je zegt, dat heb ik gekregen. Al zo heeft de Heere gezegd. Want Elisa, mijn hulp is van God. De Heere is een hulp. De Heer is heil. De Heer is redder. Als ze aan de profeet roept, dan roept ze eigenlijk aan de Heere God. Dan moet je geloven dat er bij de Heere uitkomst is. En redding, en heil, en ontferming. Nou, en als dat er niet is, dan willen mensen alleen maar wat weten. Want dan zegt hij, ja, dat is nog niks. En dat, oh, dat betekent nog niks. En zo gaat hij zijn weg. Kom dan in en sluit de deur voor u en voor uw zonen toe. Fijn met z'n drieën zo. Met z'n drieën. Rond het wonder. Daarna giet in al die vaten en zet weg wat vol is. Vrouw, groot is uw geloof. Want er staat, zo ging zij van hem. Zo ging ze van hem. Het staat een beetje eigenaardig in de tekst. Je moet je voorstellen dat ze natuurlijk niet eerst de deur dicht deed. Hè, en nee, eerst ze deed wat de profeet gezegd had. De vaten vragen. De jongens worden erop uitgestuurd. Vrouw, groot is uw geloof. Want ja, hoe weet je nou dat het klopt, dat het uitgaat? Zou je eerst niet eens even in dat pannetje of in dat potje proberen of dat het gaat? Probeer. Zullen we het eerst proberen, jongens? Als het dan gaat, dan moet jullie vaten gaan halen. Zo is het mens. Zo is het ongeloof. We geloven er niks van. Maar je leest hier, haal de vaten maar. Geen probeersels. De herders die zeiden niet, laat ons naar Bethlehem gaan om te zien of het waar is. Maar ze zeiden, laat ons naar Bethlehem gaan om te zien het woord dat geschied is. Wat is het geloof toch wonderbaarlijk. En wat is het ongeloof toch onteerend voor die hoge God. Vrouw, groot is uw geloof. Ze gaat kinderlijk vertrouwend weg. En van alle kanten worden de vaten aangesjouwd. En dan gaat de deur dicht achter haar en haar zonen. Die brengen de vaten naar haar toe. Jongen, jij bent de kleinste, jij brengt de lege hier. En jij bent sterker, jij zet de volle maar netjes op rij. Het is toch wat. En dan neemt ze dat flesje, dat zalfolie, kruikje of flesje, en ze begint te gieten. Het zal wel even geduurd hebben, denk ik. In het geloof. Ze keert het flesje in het geloof om en ze blijft schenken. Achter elkaar door. Misschien heeft ze het wel eens even in haar andere hand gehouden, dat ze moeie handen kreeg. Maar ze blijft schenken in het allerheiligst geloof. Ja. Nou, hij zegt, dat is geen kunst. Nou, Adam kan niet presteren. Die zegt, is het nou nog niet leeg? Hoe zit het eigenlijk? Adam heeft altijd maar zijn bedenkingen en zijn jaren. Maar de profeet heeft gezegd, schenken. Dat is het woord van God tot u. Schenken. Hoe meer vaten, hoe beter. Want Elisa die houdt natuurlijk ook van die vrouw. Zeker wel. Die heeft gedacht, zoveel mogelijk. Want bij de Heere God is een overvloeiende fontein van alle goeds. Die trouwe Heere God. Als de Heer het geeft, Hij geeft zo mild en zo overvloedig. Ja, dit is een gelovige vrouw geweest. Nou weten we gelijk dat ze niet, dat niet alleen haar man de Heere vreesde, maar zij evenzo. Zij vreest ook de Heer. Zij gelooft het woord dat de Heere spreekt. Zij gelooft de boodschap van milde handen, vriendelijk ogen. Zijn bij u van eeuwigheid, wees die tongenaar. O God, wees mij zondaar genadig. Ja, je hebt mensen die 20 jaar of 30 jaar in de kerk zitten, die geloven niet dat God genadig is. Nee, God is niet genadig. Maar die tongenaar, zou je zeggen, hoe komt die daar nou bij om te geloven dat God genadig is? Die vrouw, hoe komt die er nou bij? Dat er geen einde komt aan Gods goedgunstigheid. Aan die trouwe verbondsgod. Het is mooi. Ik vind het zo mooi. De kinderen ook, hè? De kinderen die erbij zijn daar. Oh, die hebben gekeken. Weer een vat, weer een emmer, weer een kruik. O, zijn ze blij geweest voor moeder? Dan hopen ze niet met die akelige kerel mee. Die uitbuiter. Nou, misschien hebben ze dat nog ineens gedacht. Ik weet niet of dat ze het allemaal wel op dat moment bedacht. Maar ze zijn in ieder geval ontzettend blij geweest. Olie is een kostbaar iets. In die tijd was olie ook een kostbaar iets. Dus ja, dat huis, dat lege huis... Dat wordt gewoon, je zou zeggen, een zakenpandje. En dat worden gewoon middenstandertjes, die mensen daar. Die kunnen wel een handel gaan beginnen straks. God werkt middelijk. Zie je hier ook. Vrouw, groot is uw geloof. En de jongens maar aanslepen en wegbrengen. Maar dan... De fles die gaat nog. Ik denk dat er wel een plasje op de grond gelegen heeft van die olie. Er zal niet zo gestopt hebben. Jongen, gauw. Dit vat is weer vol. Ja, moeder, er zijn geen vaten meer. Ze blijft geloven. In het woord. In het wonder. En als er dan geen vat meer is. Er is geen vat meer. Dan staat opeens de olie stil. Ja, het hoeft niet. Nee, het hoeft niet hier door de kamer heen te drijven natuurlijk. Dat is onzin. En onze hebberige aard moet ook niet gestimuleerd worden om te zeggen... Nou joh, als die fles door blijft lopen, ga nog eens gauw dit of dat halen en dat kan ook nog wel vol. Nee, het is goed. Het is goed. De olie stond stil. Maar er zijn ook alle vaten vol ook. En vol is vol. Toen kwam zij en gaf het de man Gods te kennen. Oh, wat een lieve vrouw is dat geweest, zeg. Of beter gezegd, ja. Ja, toch een geliefde zuster in de Heer Jezus Christus. Weet je hoe wij altijd doen? Nou. Dan hebben we wat gekregen en dan zijn we zo trots als een pauw en dan moeten we aan iedereen vertellen en wij maken de zaakjes af. Verder klaar. Zo zijn wij. Net als die Melaatse mannen. Eentje kwam er terug om de Heer Jezus te bedanken. Dat was een Samaritaan. Heb ik niet 10 gereinigd? Maar ja, die mensen hadden het veel te druk. Dat kan ik begrijpen. Zo zou ik ook zijn geweest. Ik zou het ook op een lopen hebben gezet. Dat ik eerst naartoe ga. Eerst naar mijn vrouw. Of eerst naar mijn oude vader. Die moet het weten. Die en die. Het is heel begrijpelijk. Vanuit ons mensen. Daarom is dit zo schoon. Want dit kun je eigenlijk niet begrijpen. Dit wat de Heere God doet. Dan gaat ze terug naar de profeet, de man Gods. En ze zegt, zo staan de zaken. Ja nou, dan weet ze begrijpt toch zeker zelf wel wat ermee bedoeld wordt. Maar, nou, ja, maar ze heeft gedacht, dat is niet van mij. Daar zat een klein beetje olie in de fles, toch? Klein beetje zalfolie. Als er soms visite komt, dan ben ik al zo zuinig mee. Maar dit, dat is niet van mij. Het is van de Heer. Het is van de Heer, de God Israël. Je zou er toch niks van durven verkopen, zo. Zomaar, zonder meer. Want het is net alsof het niet van je is. Ja. We hebben nog een stuk der dankbaarheid ook. Een stuk der dankbaarheid. Wat is dat? Dat is toch ook de erkenning. Heren, het is alles van u. Het is alles van u. Want ik heb niks en ik had niets. Maar u, al wat gij vrocht, zal juichen tot uw eer. Al uw werken zullen u, o Heere, loven. Dit is zo beschamend. Dit is zo beschamend. Voor ons soort mensen. En ik heb wel gebeden en dat de Heer het gebed verhoorde in de dadelijkheid. Dat ik s'avonds dacht, heb je daar de Heer nou voor bedankt? Nee hoor. Dan zou geen schaam mijn aangezicht bedekken, wanneer ik steeds opmerkend waar geweest hoe uw geboon mij tot uw liefde wekte. De vrucht des geestes, liefde, goede tierenheid, waarheid. Terug. Terug naar de man Gods. Daar komt ze weer aan. Ja, het is een flinke vrouw, maar het is ook een kind. Een kind. Een kind, dat gaat zeggen. Er ligt een pak voor mijn bed. Dat kan soms zo zijn. Sommige kinderen kunnen zo reageren. Maar ik heb het niet opengemaakt. Is het misschien voor mij? Natuurlijk, je bent toch jarig? Oh ja, maar ik wou het eerst even vragen. Het ene kind is nou eenmaal wat beschroomder dan het andere kind. Maar zo kan het in het leven gaan. Hè? Dat zegt, ja, ligt hier nou kennelijk met een zekere bedoeling? Ik zal het toch even vragen. Nou, hier zie je in een nog andere en hogere zin de hartelijke erkenning. Het is van de Heer. Man Gods. Hoe verder? En hij zeide, ga heen, verkoop de olie. En betaal in de eerste plaats die schuld weer. Van die man moet je af. Zo gauw mogelijk de hypotheek aflossen. Hoe eerder, hoe beter. En wat er nou overblijft, daar kunnen jullie van leven. Van leven. Dat is nogal wat. Die jongens kunnen vroeg gaan rentenieren. Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar als het een werkeloze tijd geweest is, dan hebben ze toch geen gebrek gehad. Ze hebben een appeltje voor de dorst en een centje achter de hand. O, wat is de Heere groot en goed. Kijk, ik ga niet die kant van die vergeestelijkingen op, hoor. Het woord is al geestelijk genoeg. Maar toch waait daar doorheen die adem van het heilig evangelie. Vreugde olie voor treurigheid. Hier was het letterlijk zo. Maar dat is toch in het kort de boodschap van het heilig evangelie. de Heer Jezus Christus, die heeft de schuld betaald aan de Vader. Die is verhoogd aan de rechterhand des Vaders in de hoogste hemel. En die heeft zoveel gaven om uit te delen de mensen, kinderen. Er komt geen einde aan. Jou te wederhorig om bij hem te wonen, o Heere God. Nou zegt de Heilige Geest ook deze avond. De Vader is verheerlijkt door de Zoon. De Zoon is degene die de prijs heeft betaald. Hij is arm geworden. Maar hij is ook opgestaan. In hem zijn zoveel schatten. Hij kan de Vader voor eeuwig tevreden maken en blij. Met zijn zelfs offeranden verschijnt hij in het hoogste heiligdom. Vader is de beelde. Die zegt: nou heb ik alles wat ik wilde hebben. Maar er is tegelijkertijd nog een overvloed voor hier beneden. Voor hier op aarde. Om de rest van ons leven bij te blijven leven. Wat ik door het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Er is genoeg. De Heere Jezus zei tegen die bedrukte man die dacht: nou is het afgelopen. Als de dood er is, is er niks meer aan te doen. Maar de Heere die zei, zo tussen de redenen door: vrees niet, geloof alleen. En dan gaan ze verder. En de Heere bevestigt zijn waarheid. Hij doet het nog, na zijn eeuwig welbehagen. Dat hij in Christus Jezus heeft gehad. Die schuld, he, die had eigenlijk geen rechten. Maar God wel. God heeft wel rechten. God kan zonder meer zeggen: betaal eens wat je schuldig bent. Maar dat heeft God nog niet gezegd. God heeft gezegd: hier heb je mijn dierbaar woord. Hier heb je mijn dierbare Christus. Dat is de betaling. Dat is het betaalmiddel. Ben je bang? Nou, dat kan je niet denken. Dat bang ben. Als God opstaat om te oordelen. Alles wat wij bedrijven. Dat je daar bang voor moet wezen, want wat is ons leven eigenlijk? Een aaneenschakeling van verkeerdheid. En nou zegt de Heilige Geest, en het dierbaar woord zegt ons: dan moet je tegen de rechter zeggen, tegen die hoge rechter in de hemel: hier is uw Zoon. Uw eigen Christus. Zou u alstublieft mij willen zien. Mij willen aanmerken in uw eigen Christus. Waar u een welbehagen in hebt gehad. Weet je wat de rechter dan zegt? Daar ben ik blij mee. Want die de Zoon eren, zal ik eren. O, dan zal blijken dat het genoeg is. En dat akelig schepsel, dat het door die rechtvaardige recht aanvaardt. En dat hij niet zegt, hoe ben je eruit gekomen? Maar dat hij zegt, dat heb ik nou van eeuwigheid af al gegeven. Van eeuwigheid af al gegeven. En in de tijd geopenbaard. Nou, dan gaat de deur naar de buitenste duisternis op slot. En hij zegt, kom binnen. Gij gezegende mijns vaders, werf het koninkrijk. Laten we de beker der verlossing opnemen en de naam des Heren aanroepen. Amen.